Er zijn nog enkele mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Dinsdagavond om 7:45 Bijbelkring. Alle worden weer van harte uitgenodigd. De hemelvaartsdienst begint donderdagmorgen om 9:30. Voor de kerkenraad hebben de volgende personen belijdenis des geloofs gedaan. Maria Bastiana Vroeg in de Wei en Abraham Ververs. Dit is de eerste afkondiging. Dit alles zo de Heere willen wij leven en tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit de 21ste psalm, de versen 2, 3 en 6. Wat hij u smeekt uit harten grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Dat is het tweede en ook het derde en het zesde vers van psalm 21.
Thank you.
Wij luisteren nu naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Dat is het 13e vers van Psalm 119, na de lezing van de wet van de Heere. En na het zingen van deze psalm luisteren we naar de lezing van het woord van God. En die komt deze morgen tot ons uit het boek van de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14 is de schriftlezing. Maar luisteren we eerst naar de lezing van het getuigenis van de wet van de Heere en zingen we uit Psalm 119, vers 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
We lezen dus het begin van het eerste hoofdstuk van het boek van de Handelingen van de Apostelen. Eigenlijk de handelingen van Petrus en van Paulus. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hen vergaderd was, bevallen hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot: en het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in het gehele Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En zo ze hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreize. En als ze ingekomen waren, gingen zij in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon, Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Wij willen vanmorgen vanuit een ander gedeelte van de schriften stilstaan bij Christus' ingang in zijn heiligdom. Tekst voor de prediking vindt u in Hebreeën 9 en daarvan het 25e vers. Hebreeën 9, vers 24. Hebreeën 9, vers 24. En daar lezen we als tekst voor de prediking, Hebreeën 9, vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Heere, gij hoge en verheven God, die toch ook woont bij degene die nederig van hart zijn en van een verbrijzelde geest. We zijn vanmorgen samengekomen. En laat er bij ons iets mogen leven van wat we samen uit het begin van het boek Handelingen gelezen hebben. Zij waren allen eendrachtig bijeen, biddend en smekend. Er is niets wat zondige mensen zo bijeen kan brengen dan wanneer ze werkelijk in ootmoedig smeekgebed samen zijn. Geef dat dat ook ons hart mag vervullen nu we samen bidden. En wil u ons samen binden door de geest van de Vader en van de Zoon, die de samenbindende geest is, de band der liefde. Heren, er verbrokkelt zoveel in deze wereld. De mensen tekenen voor hun eigen gelijk en voor hun eigen waarde en ten diepste voor hun eigen gerechtigheid. En we zijn in de kerk niet beter. Maar leer ons wat een van uw knechten uit het verleden zei, het ik, dat moet eraan om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees, want u die ons uit genade schiep, snijdt nooit te diep. En als dat werkelijkheid wordt, dan worden we één in de verootmoediging, eendrachtig. Dan worden we ook één in het smeekgebed om uw onverdiende, maar zo onmisbare zegen. Want die hebben we nodig, Heren, wanneer wij samen zijn om te horen naar wat u ook op deze zondag tot ons te zeggen hebt. Dat hebben we iedere zondag nodig en iedere dienst. Maar een mens leeft nu eenmaal in het nu. We kunnen van het verleden niet leven, al nemen we het verleden wel mee. En we kunnen ook niet leven en beleven wat de toekomst brengt, want we weten het niet. We leven in het heden. En dat betekent dat we heden in dit heden van de genade uw zegen nodig hebben. Schenkt die Heere uit genade en laat het zo zijn dat we mogen luisteren. Dat we zo mogen luisteren, dat we uw stem horen, dat alle wazen en sluiers en hindernissen die er zo makkelijk kunnen liggen over ons leven, waardoor we niet kunnen luisteren of slecht kunnen luisteren of verkeerd kunnen luisteren of voor een ander kunnen luisteren, dat die worden weggenomen en dat we horen wat u tot ons, tot mij te zeggen hebt. Dan laat uw woord zijn kracht mogen doen. Dat we niet alleen luisteren met het oog op of de preek wel goed is of niet goed is, al is dat niet onbelangrijk. Maar dat we uw stem horen en ons hart voor het eerst of opnieuw gebroken wordt. En we door uw woord en door uw geest worden aangemaand en ontmaskerd onszelf zien in de spiegel van uw heilig woord. Heere, geef dat aan de voorganger en aan degene die horen. Maar wil u ook geven dat in de spiegel van uw woord het gelaat van die ene op mag lichten. Van hem die niet in het heiligdom wat met handen gemaakt is, is binnengegaan, maar in de hemel zelf. Want zijn gerechtigheid en zijn genade hebben we nodig. O, geef dat we bekleed door die gerechtigheid uw woord mogen verkondigen en vanuit hem mogen spreken. En laat het zo mogen zijn dat we hunkerend en zoekend naar die gerechtigheid of rustend op die gerechtigheid mogen horen naar wat u tot ons zegt. Zegen u heel de gemeente, wees u met ieder van ons, u kent onze levensgeschiedenis. U weet wat er in ons leven gaande is. Dat weet u beter dan dat wij dat van elkaar weten. Zoals we elkaar rondom uw woord deze morgen ontmoeten. U weet het zelfs beter dan wij onszelf kennen. Want uw kennis is volmaakt. En de onze zelfs als wij genade kennen, maar zeer ten dele. Heren, u die ons doorgrondt en kent, wil u ons leiden. En ook als ons leven langs kronkelwegen en moeilijke paden gaat, wil u bijzonder met ons zijn en laten zien dat u dezelfde bent van oude tijden af, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent. Wil u in Christus Jezus, voor hen die bij het ouder worden het moeilijk hebben, als we zoveel moeten inleveren aan krachten van lichaam, soms ook van geest, als de schaduwen langer worden in ons leven en de zon verduisterd kan zijn door de dampen en de misten van hier beneden. O God, wil u door alle mistflarden heen breken en het licht laten zijn in de avond van het leven. Zegen u allen die eenzaam zijn, die een verlies geleden hebben, misschien kort geleden of alweer veel langer geleden. Wil u de troostende genade die alleen bij u te verkrijgen is schenken. Zegen u allen die ziek zijn of tobben met hun gezondheid, die misschien al langer met lichamelijke kwalen of psychische noden behept zijn. Wil u ze nabij zijn, Heere. En al wendt de hele wereld aan de kwalen die wij hebben, we wennen er zelf nooit aan. Maar wil u dan als de grote pastor, de grote herder, ook in die omstandigheden nabij zijn. Zegen u allen die op andere wijze een verborgen kruis dragen. Zegen u ons ook als er heel veel redenen zijn om uw naam dank te zeggen. Laat de zegeningen ons klein mogen maken en klein mogen houden in het besef dat iedere zegen, zelfs de allerkleinste, onverdiend is. We danken uw naam, Heere, dat in het gezin van Adjan en Lianne van der Hel een dochtertje geboren werd, dat u hen opnieuw een kindje toevertrouwde, dat alles goed mocht gaan. En we bidden van u, wil u deze jonge ouders zegenen met genade, wijsheid, liefde, ernst. Alles wat nodig is om hun kinderen voor te houden en voor te leven. Wat tot onze eeuwige vrede dient. We leven wat dat betreft in stormachtige tijden. Tijden waarin de duivel niet alleen rondgaat als een briesende leeuw, maar ook als een lichtengel, als een lichtprofeet. Zoekende wie hij zou kunnen verslinden en wie hij zou kunnen verleiden. En de duivel heeft het vooral gemunt op mensen die leiding geven in de gemeenten en op onze jonge mensen. O God, wil u onze jonge mensen en onze kinderen bewaren bij uw woord. En wil u ook de kleine kinderen die nog zo pril zijn, wier leven eigenlijk nog geschreven moet worden. Wil u ze met uw goddelijke genade uit de duisternis waarin ze van nature zijn trekken tot uw wonderbaar licht. Heere, bekeer de jongeren vroeg. Want wie u vroeg zoeken, zullen u vinden. Wil u zo ook met de jongeren van de gemeente zijn. Ook met die jongeren die examen doen. Deze week zullen de examens op de middelbare scholen weer beginnen. U weet, dat is een spannende tijd voor onze jongeren zelf. In het bijzonder voor sommigen die er niet zo goed voor staan. Ook voor hun ouders en voor de mensen die met liefde rondom hen heen staan. Heere, laat het goed mogen gaan. En wil u rust, geestkracht en inzicht geven om examens te maken en examen af te leggen. En laat het zo mogen zijn dat het resultaat goed mag zijn. En bovenal dat onze jonge mensen mogen beseffen dat ze, wanneer ze goede resultaten mogen halen, en misschien zelfs wel heel goede resultaten, dat niets anders hebben gedaan dan dat ze het ontvangen hebben. Want wat hebt gij, zegt uw woord, wat gij niet ontvangen hebt, gekregen goed. Heere, laat ons ook zo onze talenten en gaven besteden. En wil u dan vanmorgen in ons midden zijn. Er is veel te vragen, Heere, meer dan wij onder woorden kunnen brengen. Maar u die onze harten kent, wees u ons nabij. Zegen ons in de prediking en in het luisteren. Heere, als het van ons afhangt, ach, u weet dat zo, dan is het verzondigd. Dan zou u ons voorbij kunnen gaan en ook moeten gaan. maar wil u redenen nemen uit uzelf en uit die grote hoge priester Jezus Christus en uit louter genade in ons midden zijn. We pleiten op dat volkomen offer en op uw volkomen voorbeden, Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen Psalm 110, vers 1 en 4. De psalm van de koning die ook hoge priester is. Psalm 110, vers 1 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. Tot ik de macht uw vijands heb verbroken. En u zijn nek tot ene voetbank zij. En het vierde, u heeft de Heer wien het nooit berouwt gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad. Het priesterambt beschoren dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. 1 en 4 van Psalm 110.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 132. En daarvan het 10e vers. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen, weltevreden. Dat is het 10e vers van Psalm 132 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, u zult het al begrepen hebben dat we vanmorgen een klein beetje vooruitkijken naar de hemelvaartsdag. Een dag die het waard is om in het kerkelijke jaar wel wat uitvoeriger aandacht te ontvangen dan die ene schrale kerkdienst op de hemelvaartsmorgen. Want het is de dag waarop de koning gekroond wordt. En als we dan naar de gebeurtenissen op die dag kijken, dan staat het er in de Bijbel zo heel eenvoudig. Het is u gelezen. De Heere Jezus werd opgenomen, daar zij het zagen en een wolk nam hem weg. En als we dan weer naar beneden kijken, dan zien we de discipelen staan, verbaasd, wat verbijsterd. Ze begrijpen eigenlijk niet wat hier gebeurt. Engelen moeten het hen uitleggen. Dat is beschamend, hè, dat de heilsfeiten ook aan de leiders van de kerk voortdurend uitgelegd moeten worden. Was bij Pasen zo, engelen moesten het vertellen als eerste. Is bij de hemelvaart zo, engelen moesten het vertellen als eerste. Apostelen en predikanten en dienaren van het woord na hen moeten dat ook altijd maar goed begrijpen. Wij moeten voortdurend onderwezen worden. Wee degene die meent dat hij geen leerling meer is, maar leraar is. En als ze dan daar zo bij elkaar staan, dan zien we met de discipelen omhoog. Ja, en dan is eigenlijk alleen maar het grauwe wolkendek, of misschien wel het stralende wolkendek onder de hemel in Israël zichtbaar. Wat gebeurt er met de Heere Jezus? Wat gebeurt er achter die wolken als de Heere Jezus Christus van het gezicht van de discipelen is weggenomen? Ja, zegt u, dominee, dat weten we niet, want dat staat nergens in Handelingen 1. U hebt gelijk. En misschien zegt een ander, en we moeten ook maar niet in de verborgen dingen van de Heere door gaan dringen. U hebt ook gelijk. En toch wordt er wel iets gezegd over wat daar verborgen voor het gezicht van de leerlingen achter de wolken gebeurt. En dat staat bijvoorbeeld in onze tekst. Jezus gaat binnen in het heiligdom. En dat is het thema van de prediking over deze tekst uit Hebreeën 9. Hemelvaart, ingaan in het heiligdom. We letten op drie dingen. De toegang tot het heiligdom, begin van vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. In de tweede plaats, het werk in het heiligdom. Hij is ingegaan om te verschijnen voor God, voor ons. En tenslotte de zegen uit het heiligdom. En dan letten we vooral op het kleine woordje nu. Nu te verschijnen. Dus hemelvaart is ingaan in het heiligdom. Allereerst de toegang tot het heiligdom, vervolgens het werk in het heiligdom en tenslotte de zegen uit het heiligdom. De brief aan de Hebreeën, gemeente, is zeker niet het gemakkelijkste gedeelte uit het Nieuwe Testament. Deze brief plaatst ons, wanneer we eerlijk de Bijbel willen uitleggen, voor heel veel vragen. En wanneer u en met uw kinderen aan tafel deze brief leest, dan zou ik me zo voor kunnen stellen dat een jongen op de basisschool of op de middelbare school u vraagt, wat betekent dit? Melchizedek zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. En wat betekent dat? Wel, hoeveel vragen er ook zijn, vragen die dus niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, het is in elk geval duidelijk dat degene die de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, volgens sommigen de apostel Paulus, volgens anderen een andere apostel, want al rond het jaar 200 schrijft de kerkvader Origenes, een groot bijbelgeleerde, wie de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, weet God alleen. Wie het ook geweest is, een apostel, een brief met apostolisch gezag. Hij spreekt over het priesterschap. En dan vergelijkt hij het priesterschap van de Heere Jezus Christus met de priesterlijke dienst in het oude tentheiligdom, de tabernakel, of in de dienst in de tempel van Salomo en daarna. Wat betekent het priesterschap van de Heere Jezus Christus als je het spiegelt aan die oudtestamentische priesterdienst? En dat wordt steeds duidelijker in de brief, elk hoofdstuk duidelijker, waarin het onderscheid en waarin ook de verbanden liggen tussen de hoge priesterlijke dienst in het Oude Testament en de volmaakte priesterlijke dienst van de Heere Jezus. En in dit hoofdstuk waar de tekst uit gekozen is, is de apostel bezig om te laten zien, kijk, die hoge priester in het Oude Testament, die ging binnen in het aardse heiligdom. Bij verschillende gelegenheden, maar bijzonder bij de grote dag van de verzoening, dan ging hij vanuit het voorhof met het bloed van de bok die geslacht was in een schaal of in een kom. Het heilige inliep langs de tafel van de toombroden en het wierookaltaar. Het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen werd opgetild en daar in het halfdonker van het heilige der heiligen knielde hij neer en beleed de zonde en sprengde het bloed op de heilige ark van het verbond ter verzoening van de zonde. Die hoge priester ging een aards heiligdom binnen. Een heiligdom dat met handen gemaakt is en de jongelui weten misschien van de zondagschool of van de catechisatie dat die tabernakel, dat tentheiligdom in de woestijn, dat was speciaal gemaakt onder leiding van twee kunstenaars, Aholiab en Bezaliel, die bijzonder door de Heilige Geest begenadigd waren om dat heiligdom met hun handen te maken. Maar als je dat nu vergelijkt met het heiligdom waar de Heere Jezus binnengaat, dan zegt onze tekst, de Heere Jezus is ook een heiligdom binnengegaan. En dan zou je misschien denken, als je niet beter wist, ja, het heiligdom van de tempel natuurlijk. Want de Heere Jezus is meerdere malen in de tempel geweest. We lezen dat in het evangelie. Nee, dat bedoelt de apostel niet als hij deze woorden schrijft. Hij zegt, Jezus is wel in de aardse tempel geweest, in een tempel die met handen gemaakt is. Maar daar kwam hij alleen maar als één van het volk van Israël. En hij mocht niet verder gaan dan de voorhof. Dat is wat geweest voor de Heere Jezus. Dat even terzijde, maar dat mag u ook over nadenken. Dat hij komt in het huis van zijn vader, en schrijft u dan woorden huis van zijn vader, maar met hoofdletters, en dat hij niet verder mocht komen dan het voorhof. Het heilige, het verzoendeksel is, zolang de Heere Jezus hier op aarde is, verboden terrein. Terwijl hij het lam Gods is. Dat is ook een stukje van zijn vernedering, gemeente, onthoud het maar. Maar al is de Heere Jezus in het aardse heiligdom geweest, waarbij hij niet verder mocht gaan dan de voorhof, hij is in veel heerlijker zin het heiligdom binnengegaan, maar dat is niet met handen gemaakt. Wat betekent die uitdrukking niet met handen gemaakt? Ja, u bent mijn gedachte al voor. Dat betekent niet van deze aardse werkelijkheid. Niet van ons menselijk bestaan. Verhevener, hoger, van hemelse aard. U leest die uitdrukking bijvoorbeeld in het begin van 2 Korinthe 5, als de apostel Paulus het heeft over het leven van Gods kinderen na dit leven. Dan zegt hij, want wij weten dat als het aardse huis van deze gescheurde tabernakel, deze gescheurde tent, wordt afgebroken, wij een gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt. Een hemels gebouw, niet met handen gemaakt. Wel, dat staat hier ook. De Heere Jezus is het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan komt erachteraan, want dat aardse heiligdom, zegt de apostel, dat is een tegenbeeld van het ware. Dat is een afbeelding van het echte heiligdom. Waar gaat het om bij dat oudtestamentische heiligdom, in die tabernakeldienst en in die tempeldienst later? Dat is een tegenbeeld of een afbeelding van het ware. Misschien mag ik dat nog wat duidelijker uitleggen. Er staat in dat, bij dat woord tegenbeeld een Grieks woord wat betekent zoiets als afdruk van het ware. In die oudheid had men namelijk ook al voor de uitvinding van de boekdrukkunst uiteraard stempels. En een stempel werd genoemd een type. Daar komt ons woord typen vandaan en zo. Een type. En als je een stempel had en je drukte dat af, dan kwam er in de klei of op het stuk papier een afdruk te staan. En dat noemde je antitype. Tegenbeeld, vertalen onze statenvertalers. Afdruk. Dus wat is dat aardse heiligdom? Denk maar even aan een letter die in een stempel zit en die je afdrukt. Het aardse heiligdom was slechts een afdruk van het ware heiligdom. Dus die tabernakel en die tempel, die zeiden eigenlijk, ik ben het heiligdom niet. Ik ben slechts een afdruk. En de tabernakel met de ark van het verbond zei, ik ben het echte heiligdom niet. Ik ben slechts een aardse afbeelding. Vandaar dat het zo erg is. Als Israël op zekere momenten in haar geschiedenis de tempel gaat vereren alsof het God is. Want die tempel is alleen maar een afdruk van het hemelse heiligdom. Zegt iets van wat er in de hemel gebeurt. Dus het heiligdom van de hemel, waarvan dit aardse een afdruk is, daar is de Heere Jezus binnengegaan. En hoe ging de hoge priester nou het heiligdom in die oudtestamentische tijd? Wel, dat weet u. Hij ging het heiligdom in, met name op de grote verzoendag, als hij één keer in het jaar tot in het binnenste heiligdom mocht komen. Hij ging het heiligdom in, niet zonder bloed. Want alleen door het bloed kon er verzoening zijn. En het bloed dat gesprengd werd op het verzoendeksel van de ark van het verbond, dat was het teken van verzoening. Wel, hoe gaat de Heere Jezus naar de hemel? Het staat in dit hoofdstuk, u mag het thuis straks nalezen. De Heere Jezus ging de hemel binnen, niet zonder bloed. Door zijn eigen bloed, staat er even verder. Nee, dat betekent niet dat het bloed van de Heere Jezus Christus op de hemelvaartsdag nog vloeide. Dat was gebeurd. Golgotha, de bloedstorting. Toen was het verschrikkelijke gebeurd. Jezus gekruisigd en zijn bloed heeft van zijn lichaam gedrupt op de aarde. Maar nu is hij opgestaan. En nu zijn alleen nog de tekenen van zijn lijden en sterven in zijn handen, voeten en zijden zichtbaar. U weet dat uit de geschiedenis van de opstanding. Misschien heeft de dominee daar wel over gepreekt een paar weken geleden. De littekenen waren zichtbaar. De herinneringstekenen aan wat op Golgotha gebeurd was. En als de Heere Jezus Christus ten hemel vaart, zo lezen we in Lucas 24, dan zegent hij zijn discipelen en al zegenend wordt hij in de hemel opgenomen. En Augustinus heeft al gezegd, en het eerste wat de hemelingen zagen toen Jezus de hemelen binnenkwam, dat waren zegenende handen, handen met littekenen. En hij heeft bij wijze van spreken, en ik zeg het in alle eerbied, toen hij het hemelse heiligdom binnenkwam, aan de Vader zijn handen getoond. Ik kom niet zonder bloed. Vader, u hebt mij uw wil bekendgemaakt en ik heb volbracht wat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik heb uw naam verheerlijkt. En ik heb mijn bloed gestort. Zie mijn handen. Zie mijn voeten. Jezus komt het heiligdom, de hemel zelf binnen. Niet zonder bloed. Gemeente, ik stel de vraag en ik kom erop terug straks. Is hij u zo dierbaar geworden? Als de koning die de kroon van zijn wonden in zijn handen draagt, als ik het zo zeggen mag. Als de koning die niet zonder bloed de hemel binnen gegaan is. Hebt u hem zo nodig? Ja, om die vraag te beantwoorden kijken we eerst nog even verder in de tekst. Jezus is niet binnengegaan in het aardse heiligdom, want dat was maar een afschaduwing, een afdruk van het hemelse heiligdom. Hij ging de hemel binnen met zijn bloed om in de hemel te laten zien dat hij verzoening bewerkt had. Dat hij de schuld betaald had, dat hij de straf gedragen had. Maar er staat nog iets meer. Er staat dan dat hij de hemel zelf is binnengegaan om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Die woorden, ingaan in het heiligdom en verschijnen voor God, dat zijn woorden die in de taal van het Oude Testament aanduiden dat de Heere Jezus de hemel is binnengegaan als priester. Wij beseffen dat wel eens te weinig, gemeente. Als wij Psalm 84 zingen, hè? Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God. Dan staat daar ook in, zal ik naderen voor uw ogen. En dan zingen we dat zo, dan denken we, hoe kan ik voor God verschijnen? En dat betekent die tekst ook wel. Maar de eerste betekenis, naderen voor Gods ogen, dat kan alleen een priester. En alleen door de priester en door zijn werk kunnen zondige Israëlieten naderen voor Gods ogen. Naderen tot God, ingaan in het heiligdom, verschijnen voor het aangezicht van God. Dat is allereerst priesterlijke taal in de taal van het Oude Testament en dat moeten we goed vasthouden. De Heer Jezus verschijnt dus. Hij komt van de aarde en verschijnt zichtbaar met de tekenen van zijn bloed in de hemelse heerlijkheid. Gemeente, hier aarzelen mijn woorden en duizelen mijn gedachten. Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Als hij voor zijn Vader verschijnt 40 dagen na zijn offer. Wat moet dat voor God de Vader geweest zijn? Deze is mijn zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. We kunnen alleen maar stilletjes, en ik hoop dat dat ook in uw hart leeft, dat wonder aanbidden op de dag van zijn kroning, de hemelvaartsdag. Komt Jezus met zijn bloed voor de troon van zijn vader. Begrijpt u nu waarom ik begon met te zeggen, ja, die hemelvaartsdag, daar mag wel wat meer aandacht voor zijn in de kerk des Heren. En dan verschijnt hij, zegt onze tekst, voor ons. Ja, dat moet u niet te breed nemen, zoals vandaag zo makkelijk gezegd wordt in heel veel kringen, ook steeds meer in reformatorische kringen. Ons en wij sluiten onszelf er zo bij in, hupsakee. Nee, voor ons, dat zijn de ware gelovigen. En zij alleen. En dan beperk ik niets wat God niet beperkt. Dat zijn de ware gelovigen. Die door genade uit de duisternis van de zonde getrokken zijn tot Gods wonderbaar licht. Geldt dat ook van u, van jou, van mij? Dat we dat op bijbelse gronden mogen belijden. Ja, die vraag mag u niet naast u neerleggen. Die hoort er vanmorgen nadrukkelijk bij, voor ons, voor de kerk met een hoofdletter. En als we dan de lijnen doortrekken, dan betekent dat verschijnen voor ons, verschijnen voor de zijne, dat de Heere Jezus komt om in de hemel zijn priesterlijke werk te doen. En wat is zijn priesterlijke werk in de hemel bij uitstek? Dat is dat hij voor zijn kerk bidt. Verschijnen voor God, voor ons, dat is een andere uitdrukking. Hij is nu in het hemelse heiligdom binnengegaan om voor de zijne te bidden of voor de zijne te pleiten. Op grond van zijn bloed, van zijn volbrachte werk. Ja, dat is belangrijk om dat goed te zien. Wij belijden dat het werk van de Heere Jezus Christus volbracht werk is. Want hij heeft gezegd, Johannes 19 vers 30, het is volbracht. Dat betekent dat zijn lijden en sterven, zijn offer, zijn betaling voor de zonde af is. Er hoeft niets meer bij, het is volmaakt, volbracht. Dat deel van zijn priesterlijke werk is voltooid. Maar ook na zijn hemelvaart blijft er nog werk voor de Heere Jezus om te doen, gemeente. Ook priesterlijk werk, en dat priesterlijke werk is een voorbede. Hij bidt voor de zijne. En wat bidt de Heere Jezus Christus als hij voor de zijnen verschijnt voor het aangezicht van God? Mag ik het heel kort zeggen? Als je alles wat de Bijbel erover zegt samenvat, dan krijg je dit. Hij bidt aan de Vader twee dingen. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Bewaar en vermeerder mijn kerk. De Heer Jezus heeft dat ontroerend onder woorden gebracht al voor zijn heengaan. In de avondmaalzaal, Johannes 17, dat machtige hoge priesterlijke gebed. Dan bidt hij allereerst dat de Heer de zijnen wil bewaren in de stormen van deze wereld, onder de aanvechtingen van Satan, in de verbrokkeling en de verbrokenheid die er ten gevolge van de zonde is. Vader, bewaar ze in mijn naam. En wat is dat nodig, gemeente, als u, als jij door genade de Heere mag kennen, dan weet je ook dat wanneer de Heere in ons leven gaat werken, dat de duivel niet stil zit. Hij staat op zijn achterste benen. En hij zal alles proberen om de kerk van de Heere te vernietigen en om het werk van de Heere zwart te maken. Hij is de allergrootste zondaar tegen de 10 geboden. Ook tegen het 9e gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Ja, dat wordt tot mensen gezegd en dat is tot waarschuwing en tot aansporing voor ons allen. Maar de duivel heeft gezondigd en heeft er een duivels plezier in om te zondigen tegen al Gods geboden. En hij probeert het werk van God te belasteren en zwart te maken. Vandaar dat onze catechisme zo scherp wordt, hè? Als het 9e gebod wordt uitgelegd, dan zegt ze: als vals getuigenis en lasterpraat en roddelzucht aan de orde is onder mensen, dat zijn de eigen werken van de duivel. Want dat is zijn liefste werk. Gods kerk en Gods werk zwart maken. En als je daar nou last van hebt, van aanvallen van buiten, van de zuigkracht van deze donker wordende wereld. Als je daar last van hebt, van de duivel die in je binnenste fluistert en je hebt geen heil bij God, je hebt jezelf altijd bedrogen. Of je bent gestruikeld en uitgegleden op de glibberpaden van de zonde. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Misschien moet je dat heenlevend naar de hemelvaartsdag wel belijden en beleven. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Dat is iemand die God vreest, hoor, die dat zegt. Ja, wat is het dan een zegen als er een biddende hoge priester is die op grond van het werk wat bezegeld is met zijn bloed zegt: Vader, bewaar ze in mijn naam. Want gemeente, als wij de kerk moeten bewaren en als wij het werk van God moeten bewaren, daar komt helemaal niets van terecht, heb u het al geleerd. Je hebt soms mensen die dat denken, dat zij de kerk moeten redden. Maar als wij het moeten doen, och, wat is het een zegen als God dat werk bij onze handen afbreekt. Is niet makkelijk, dat is wat anders. Maar het werk bij onze handen afbreekt om ons erop te wijzen dat bewaren van mijn kerk, dat is het werk van mijn lieve Zoon, dat is het werk van de drie-enige God. En dat ligt vast in zijn voorbeden: bewaar mijn kerk, bewaar ze als de appel van het oog. En als je daardoor geloof iets van mag zien, dat er een biddende hoge priester is, zoals Johannes schrijft in zijn eerste brief, een advocaat in de hemel, een voorbidder in de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige. Of zoals Paulus het zegt, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Wat ben je dan veilig in de voorbeden, in de biddende handen van de Heere Jezus Christus. Al zal de hel vrij woeden en al breekt en brokkelt de kerk hier op aarde steeds meer stuk, zo lijkt het dat ons voor ons. En al leidt de kerk in het Westen onuitsprekelijke schade, ook al is ze zogenaamd nog vrij vanwege de vrijheid van godsdienst, hoe lang nog? Als Jezus een kerk vasthoudt, omdat hij verschijnt voor God voor ons, dan heb je een toevlucht dan heb je een schuilplaats. Een schuilplaats waar de psalmdichter van zegt, waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Bij u schuil ik. In zijn wonden. In zijn biddende, voorbiddende handen. En wat er ook gebeurt, als dat leeft, dan kan de wereld razen en dan kan de duivel zeggen, er is niets van waar. En dan kunnen de stemmen in je eigen hart, weet ik wat, zeggen. Maar ze moeten net als de storm op het meer van Galilea zwijgen voor zijn stem. Wees stil. Ik heb mijn kerk bewaard. En ik bewaar ze tot het einde toe. Veilig in de biddende handen van koning Jezus. Maar dat is het ene. Er is nog een aspect. Niet alleen bewaar, maar ook vermeerder mijn kerk. Want de Heere Jezus Christus heeft in Johannes 17 niet alleen gebeden voor de bewaring van de discipelen. Bewaar u ze. En dan bedoelt hij de discipelen. Maar hij bidt ook om zegen en om genade voor hen die door het woord, of liever die door hun woord, dat is het woord van de discipelen, in mij geloven zullen. Die nog tot bekering zullen komen door de prediking van de discipelen, de apostelen, straks als ze uitgaan in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, tot aan de einden der aarde, die door hun woord in mij geloven zullen. En dan is dat woord een woord van Christus. Een woord in opdracht van de ten hemel gevaren Christus. Een woord wat zijn kracht zal doen en blijft doen. Maar wat een gedachte. Dat de Heere Jezus vanaf zijn hemelvaart bidt, niet alleen bewaar mijn kerk, maar vermeerder ze ook. Breng er toe degene die door uw woord in mij geloven zullen. De zijne van eeuwigheid af. Maar ze moeten door de prediking nog tot bekering gebracht worden. Zeg, als jij nou eerlijk moet zeggen, ik ben onbekeerd, vreemdeling van het werk van de Heere Jezus. Ik zit hier in de kerk en ik weet de dingen van het woord wel aardig goed. Ik heb altijd catechisatie gegaan en altijd zorgvuldig proberen te luisteren naar de prediking. Maar toch, als ik nu heel eerlijk ben, dan moet ik zeggen, ik ken de Heere niet. Wat een gedachte. Jezus ten hemel gevaren. Om te bidden om de toebrenging van hen die nog tot bekering moeten komen. Zou je niet mee gaan bidden? Heere, laat ik daarbij mogen zijn. En zou je als je vader en moeder mag zijn, of opa en oma mag zijn, niet bidden, Heere, mogen mijn kinderen, mogen mijn kleinkinderen daarbij zijn. Laten ze ten hemel gevaren, hoge priester, in uw koninklijke, priesterlijke voorbeden begrepen zijn. Want zeker wanneer u de Heere vrezen mag, dan weet u dat u uw kinderen niet kunt bekeren. Je gunt het ze wel. Wat zou je je kinderen en je kleinkinderen meer en beter kunnen gunnen dan dat? En dat is ook goed. Dat mag ook. Maar je weet het, het breekt soms bij je handen af. En er zijn er ook onder ons die daarvan weten. Kinderen die de waarheid vaarwel gezegd hebben. En dat doet pijn tot in het diepst van je ziel. En dat geeft vragen die ontzaglijk veel strijd met zich mee kunnen brengen. Heere, breng u ze toe. En dan mag je ook denken aan die jongen die afgedwaald is. Of aan die kleindochter die met de dienst van God niets meer heeft zoals dat tegenwoordig heet. Heere, hij heeft als kind nog een tekst geleerd op de zondagschool. Wend u naar mij toe en wordt behouden. O God, breng hem terug in zijn herinnering. En pas het toe door de onweerstaanbare, onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Leven we zo, gemeente? Als mensen biddend voor geestelijke zegen voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor de mensen om ons heen, leven we zo. Want dat is nou een kenmerk van de ware kerk, hè? Van de kerk rondom het hemelvaartsgebeuren. Ze waren alle eendrachtig bijeen. Biddende en smekende. Biddende en smekende waarom? Wel, zegt u, om de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, dat was het allervoornaamste, dat geloof ik ook. Maar zou het niet zo zijn dat er in hun bidden om de uitstorting van de Heilige Geest een flauwe echo hoorbaar werd van die biddende hoge priester, heren, bewaar en vermeerder uw kerk onder ons. Hier op aarde. Want de biddende kerk, als ze echt op haar plaats is, is een afspiegeling, flauwe afspiegeling, van wat een grote hoge priester bidt. Die wordt door de strijd heen gelijkvormig aan hem. En dat betekent ook, ze leert als het ware meestamelen met wat de grote koning voor bidt. Bewaar en vermeerder uw kerk. Alleen is het bidden van de Heere Jezus dan wel anders dan hun bidden. Want ons bidden, als het echt bidden is, gemeente, dat is altijd bidden van een zondaar die geen rechten heeft. Onthoudt u het. Onthoudt u het. Er zijn soms mensen die zijn net als een luchtballon zo opgeblazen vanwege hun eigen geloof en vanwege hun eigen bidden, dat je de verootmoediging ten ene male mist en dan is het ook goed mis. Want het echte geloven en het echte bidden wordt door de verootmoediging heen geboren en niet anders. En een echt kind van God en ook een geoefend kind van God, herken je waaraan vooral? Aan een steeds diepere verootmoediging. Nee, daar loop je niet mee te koop. Maar dat hoor je, dat merk je. Dat proef je. Als het goed is. Verootmoediging. Wie ben ik voor u? Ziet u? Dat is ootmoedig bidden. Niet als een rechthebbende, maar als de Heer Jezus bidt, verschijnt voor God voor ons, zoals onze tekst zegt, dan spreekt de Heer Jezus niet meer ootmoedig. Hier op aarde heeft hij wel ootmoedig gesproken als de leidende borg. Maar nu, als de triomferende ten hemel gevaren koning, nu kan hij eisen. En als in het Nieuwe Testament er gesproken wordt over het bidden van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader, dan wordt daar vrijwel altijd een woord gebruikt in het Grieks wat eisen betekent. Vader, ik wil. Jezus heeft de eisen in het hemelse heiligdom. Waarom? Omdat hij aan alle eisen van God heeft voldaan. En omdat de Heere Jezus Christus op grond van zijn volbrachte werk mag zeggen, Vader, ik wil. En dan moet de Vader horen. En dan wil de Vader horen. Ik mag het nog sterker, misschien nog teerder zeggen. En dan doet God de Vader niets liever dan horen, dan verhoren wat zijn lieve Zoon op grond van zijn volbrachte werk zegt. En dan wordt Gods kerk bewaard. En dan wordt Gods kerk vermeerderd. Dwars tegen het woede van de Satan die maar een kleine tijd heeft en daarom grote toorn heeft. En ze zullen komen van oosten en van westen en van noorden en van zuiden. En de Heere aanbidden om te verschijnen voor God, voor ons. Ja, en dan staat er nog een klein woordje bij en ik duidde het al aan. Om nu te verschijnen voor God, voor ons. Nu. Gemeente, het is mij bij het lezen van de Bijbel steeds weer en steeds meer opgevallen. Letten op de kleine woordjes. Natuurlijk ook op de grote kernwoorden, maar letten op de kleine woordjes. Nu. Het woordje nu of heden is in de Bijbel een heel belangrijk woord. Het zegt ons wat de Heere nu, hier, nu doet. En wat de Heere hier en nu vraagt. Nu. U weet het, de apostel die de brief aan de Hebreeën geschreven heeft, leeft na de hemelvaartsdag. Na de uitstorting van de Heilige Geest. We krijgen de indruk dat hij leeft in de tijd van de beginnende vervolgingen. Want hij vermaant die Hebreeën vooral om standvastig te blijven. Ook wanneer er van alles tegen het werk van Christus, tegen het hoge priesterlijke werk van Christus inkomt. En misschien waren er wel van die Hebreeuwse christenen die zeiden, ja, de tijden zijn toch minder dan ze geweest zijn. In Hebreeën 13 leest u dat de allereerste apostelen, de voorgangers, zijn weggevallen. Dat leidinggevende figuren overleden zijn en dat anderen hun plaats hebben ingenomen. En ja, het gaat allemaal niet meer zo zoals het geweest is. Het is wat ingezakt. En dan valt het woord verachtering, achteruitgang in de genade. En dan heb je de neiging, want je komt het ook vandaag tegen, ook onder ons wel, dat mensen zeggen, ja, zoals vroeger, zo is het nu niet meer. Nee, dat zal waar zijn. En je kan soms met heimwee terugkijken naar degenen die ons zijn voorgegaan, ik weet het. Maar dan zegt de schrijver, de apostel, in dit woord, en hij is niet veranderd. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, zo lezen we aan het slot van de brief, en tot in eeuwigheid. Nu, ook in de wat donker wordende tijd, en als u naar onze tijd kijkt, ook in tijden die misschien nog weer donkerder zijn dan die tijden van de Hebreeën. Nu. Want zijn werk omspant de tijden, zegt een oud kerkelijk lied. Van dag tot dag. Zolang deze wereld blijft bestaan. En dat geeft vrijmoedigheid, gemeente, om ootmoedig, maar ook vrijmoedig te pleiten. Heere, wil u door genade in mijn leven werken. Dat geloof. Breng u mij toe. Leer u mij u kennen. Mezelf kennen. En die ene naam onder de hemelen gegeven. Leer mij hem kennen. En dan mogen we het weten. Dan is hij in de hemel als de hoge priester die bidt. Hij verschijnt nu voor God, voor ons. Maar hij is ook in de hemel als de hoge priester die medelijden kan hebben. Want dat is ook een uitdrukking die u vooral in deze brief aan de Hebreeën herhaaldelijk vindt. Hij weet van de noden, van de vragen, van de strijd, van al zijn kinderen af. Ja, ik mag daar nog aan toevoegen op grond van de schriften. Ook wanneer een arme zondaar die zichzelf niet bij Gods kerk durft te scharen, zichzelf leert kennen en leert inzien dat hij nergens recht op heeft en dat zonde, zonde voor God is en schuld, schuld tegen God is en ongeloof, ongeloof tegenover God is. En het daarin niet meer uit kan houden. Hij weet het. Met je zuchten. En je zorgen. En je innerlijke strijd niet verborgen. Daar hij alles ziet en weet. En dan ziet en weet God in die medelijdende hoge priester de dingen in ons leven. Niet kil en koel van een afstand. Dan is dat, en ik zeg het in alle eerbied, geen dogmatische beschouwing of zoiets. van een theoloog die alleen maar letters eet. Maar dan is dat een kennen met het hart. Een hartelijk kennen met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. En dan mag Gods kerk het ervaren en een zegen als je het weet. En mag ook in de donkerste momenten van je leven. Ook als alles tegen je getuigt en van binnen de stemmen zeggen, je hebt geen heil bij God. Altijd bedrogen. En het woord van God ligt weer op midden in de duisternis. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Hij weet ervan. En daarom is de lijdensweg en de gang van de spot en van de hoon van de Heere Jezus Christus voor de beproefde kerk van Christus zo van betekenis. Want daar staat opgeschreven als het ware, ik weet ervan. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. U bent soms een onbegrepene voor de wereld en voor de kerk met een kleine k. En misschien ook wel eens voor uzelf. Ze hebben mij ook niet begrepen. Ik ben met u. Ook ondersteun ik u. Medelijdende hoge priester, wat een genade. Als je dat mag zien, dat hij in de hemel medelijdt. En dat door zijn woord en geest hier op aarde laat merken. Dat hij ook in de donkerste uren naar zijn godheid, majesteit, genade en geest altijd bij de zijne blijft. En dat zal straks volmaakt zichtbaar worden, gemeente. Want dat is hier alleen maar zichtbaar voor het geloof. Maar dat zal straks zichtbaar worden, volmaakt en voor aller oog. Want we zijn begonnen met die vergelijking die de apostel hier in deze brief tekent tussen het oude heiligdom, de tabernakel, en het hemelse heiligdom niet met handen gemaakt. Zoals de hoge priester binnengaat, zo ging Christus veel heerlijker binnen. Maar die hoge priester kwam ook weer naar buiten als hij zijn werk gedaan had. En wat doet de hoge priester als hij zijn werk in het heiligdom gedaan heeft? Stel maar voor, met het bloed binnengegaan is naar het binnenste heiligdom, naar de ark van het verbond en daar bloed gesprenkeld heeft. Dan staat de schaar in het voorhoofd te wachten, stil, ademloos. En de priester komt naar buiten, buiten het heilige, op de trappen voor het heilige. En hij zet zijn schaal met het bloed neer en hij strekt zijn handen uit, de grote zegen. Legt hij op het volk, omdat het bloed gesprengd heeft, mag hij het volk zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede, shalom. En dan mag het volk gezegend naar huis. Wel, die hoge priester in de hemel, zegend vanuit de hemel, ik weet het. Door zijn geest, door zijn woord, onder de prediking, als de geest van Christus machtig en onweerstaanbaar werkt. Maar straks zal hij wederkomen. En voor al de zijnen zal hij zegenend wederkomen. We hebben het gelezen in Handelingen 1. Deze Jezus zal alzo wederkomen. Gelijk gij hem hebt zien heenvaren. En hoe ging hij weg? Lucas 24. Zegenende handen. Hij komt met zegen. Uit het heiligdom. Straks. Voor al de zijnen. En dan die ene vraag. En die mag u en jij meenemen naar huis. En ik hoop dat we ze meenemen tot in ons bidvertrek toe. Hij komt. Gemeente. En zijn komst is spoedig. Als niemand hem verwacht. En bijna niemand verwacht hem op het ogenblik. We zijn er dus dichtbij. Dichterbij dan u en dan jij denkt. Dichterbij dan ook ik denk. En hoe zal het zijn als hij uit zijn heiligdom komt om zijn kerk te zegenen en eeuwig bij hem te brengen in het heiligdom, in het huis, niet met handen gemaakt in de hemel. Wat is het erg als je voor je ogen moet zien dat het volk van de Heere gezegend wordt en jij staat buiten. Terwijl je de waarheid van het woord, van de eisen en van de belofte van de schriften kent. Maar nooit verbroken. Nooit de toevlucht genomen als een arme, verloren, schuldige zondaar. Dan zegt het woord ook vanmorgen, haast u, haast jij je om je levenswil. Want het is nu, hoort u het, nu nog het heden van de genade. Nu nog de dag der zaligheid waarin de Heere Jezus Christus ook bidt, vermeerder mijn kerk. Maar haast u. Want de tijd is kort. En als u het door genade weten mag, al wordt dat soms bestreden en al wordt dat heen en weer geschud. Heft uw hoofden op. Sursum corda, heft uw harten op, zou Calvijn zeggen. Want uw verlossing is nabij. Hij komt. Hij komt, de grote hoge priester, van wie de psalmdichter zingt, dat hij ten dele hier op aarde al maar straks volkomen, Sions der armen spijs wil zegenen op de ruimste wijs. Amen. En dankzegging. Heren, wat een wonder dat het heil feitelijk geschied is. Dat u gekomen bent in deze geschiedenis, Heere Jezus Christus. Dat u geleden hebt en gestorven is, bent, maar ook bent opgestaan en ten hemel gevaren. En dat wij dat uit de schriften mogen weten. O, geef dat we daar altijd aan vasthouden. maar ook dat we geheiligde kennis daarvan ontvangen. De heilsbetekenis van de heilsfeiten voor eigen hart en leven. En dat het voor ons zo zijn mag dat dat hemelvaartswonder onze harten optrekt uit de grauwe modder van deze wereld. En onze harten opheft naar de hemel. Heren, daar mocht vanmorgen iets van gezegd worden. En u weet het, wat wij daarover zeggen, over dit diepe woord, dat is maar stamelen. Maar toch, het was uw woord. Wil u het dan ook zegenen en het toepassen? En alles wat in de prediking, ook in het brengen van het woord niet was, naar de heiligheid van uw wil u het verzoenen. Maar uw woord kronen met uw zegen. Laat de vrucht van uw woord ook mogen blijken, Heren. Laat het zichtbaar mogen worden in de kerk hier op aarde, ook onder ons, dat het hemelvaartsdag geweest is. Dat de koning een kroon draagt en heerlijkheid heeft. En leer uw kerk door dit leven heen zien op Jezus, de overste leidsman en de voltooier van het geloof. Dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Breng ons ook vanavond weer samen als we vanuit een geheel andere tekst en ook vanuit een ander thema over het hemelleven en wat daarmee verband houdt willen nadenken. Geef ook dan uw zegen, Heren. En laat het alles gebruikt worden om ons af te wennen van het stof en van het zondige. En onze harten op te heffen tot u en tot uw zalige dienst. Dat bidden we om Christus wil. Amen. 24 vers 5 als zingen we als slotzanggemeente. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Laat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.